De opname van de gemeente achterhaald of actueel? Ik hoop dat u begrepen hebt dat ik denk dat het zeer, zeer actueel is. En bepaald niet achterhaald is. En daar gaan we mee door. De vorige keer mochten we samen nadenken over die opname van de gemeente en ja, hoe dat dan gaat en wat er dan gebeurt. En we hebben nagedacht over de rechterstoel van Christus, over het vaderhuis, over de hemel en over de bruiloftzaal. En nu komt de vraag, en wat doen we daar dan? Wat doet de gemeente daar? En dat is op het eerste gezicht heel simpel. En eigenlijk zei broeder Joop dat in zijn inleiding heel duidelijk. Nou ja, de Heere prijzen uiteraard. Het houdt niet op. We gaan er gewoon mee door. Permanent. Maar dat is een beetje te eenvoudig, denk ik. Te ongenuanceerd. Want er is nogal wat nuance te vinden in de schrift. En ik wil proberen vanavond met u die nuances, die bijzondere kleuren, die bijzondere gebeurtenissen daar te overwegen, te denken. En dat is best moeilijk. Ik voel dat ik op een terrein kom waar je je schoenen van de voeten moet doen. Dat wil ik ook wel. Maar daar wordt het niet anders van. Dus ik wil ook wel letterlijk mijn schoenen wel uittrekken. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het een heel teer terrein is. En dat hele tere, dat heeft te maken met de grootheid en de glorie en de schittering van Jahweh zelf, van de Heer Jezus. Maar ook met die buitengewone bestemming door God gegeven aan de gemeente. Want dat is echt uniek. En ik hoop dat u deel uitmaakt van die gemeente. Ik heb het natuurlijk niet over onze plaatselijke club met een boekhouding en een penningmeester en een secretaris. Heel goed en nuttig. Maar ik heb het over wat anders. Een gemeente bestaat uit leden die bij het lichaam horen. En dan kom je bij, als je door de Heilige Geest tot dat ene lichaam gevoegd wordt. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat betekent, als de Heilige Geest in je komt, word je op dat moment bij het lichaam van Christus bij die gemeente gevoegd. Dat gaat automatisch vanaf het moment dat je de Heer Jezus aanneemt als je heiland, als je verlosser. En dat is dus een must. Dat is niet een soort vrijblijvende zaak van je kunt nu vanavond nog wel kiezen. Dat kan wel. Maar als je dat niet gedaan hebt, hoor je niet bij die gemeente. En als je het wel gedaan hebt, als je wel de Heer Jezus hebt aangenomen als je heiland en als je verlosser, dan hoor je bij die gemeente. Dan heb je leven uit God. Dan ben je uit God geboren. Wedergeboren. Leven uit God. En iedereen die hier is en misschien geïnteresseerd is, dit niet zeker weet, nou kom dan alsjeblieft en laten we bidden voor jou, voor jullie. Maar laat niet dit zomaar wegwaaien. Dit is een absolute must, zo zei ik het zo pas, dat je, als je denken wilt over de toekomst, dat je leven uit God moet hebben. Zonder dat heb je niks. Hooguit een vroom gevoel en misschien wel religieus denken. Maar dat is niet allemaal hetzelfde als leven. Leven uit God. Wat gaat er gebeuren? Wat doet u, wat doen wij, wat doet de gemeente als ze naar de Heer Jezus gaat? Nou, ze komt voor de rechterstoel van Christus, onderwerp van de vorige keer. U krijgt daar loon, u krijgt een kroon. En die kroon gaat u, als u de Heer Jezus ziet, aan hem geven, want hij heeft het uiteindelijk gedaan. Niet wij hebben het gedaan, maar hij deed het in ons. Dat hadden we al. En dan worden we in het huis van de Vader gebracht. Wat zouden we daar doen? Ja, rondkijken. Oh ja, hangt er een mooie schilderij van een hele bekwame, goede, bekende schilder? Of klinkt daar mooie muziek? Misschien wel allebei, dat weet ik niet. Maar ik wil eigenlijk de andere kant op. En ik wil beginnen met een paar regels lezen uit een lied. Dat komt uit de bundel Geestelijke Liederen. Sommigen van jullie kennen die bundel, anderen hebben daar misschien nooit van gehoord. Ik zal het ook gewoon voorlezen. In de ongestoorde rust, wanneer wij u wonen, zijn al de uwen, Heer, volmaakt u toegewijd. Dan werpen we aan uw voet de ons gegeven kronen, ik citeerde dat net, en wij aanbidden u tot in alle eeuwigheid. We zijn daar eigenlijk al mee begonnen in een paar liederen. Maar het gaat me om het volgende. Bewonderend zal uw bruid uw aangezicht aanschouwen en uw volmaaktheid zien, o Heer en bruidegom. En dan komt wat ik eigenlijk zeggen wil. Dan zult u haar het geheim van al uw liefde ontvouwen, die eeuwig haar verblijdt in het hemels heiligdom. Wat gebeurt er met ons als we in het huis van de Vader zijn? Nou, we horen onmiddellijk de Vader zeggen: ik heb jullie gezegd dat ik jullie lief heb. Johannes 16, de Vader zelf heeft u lief. Zo zei de Heer Jezus, spreek het over zijn Vader. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Maar dan komen we daar aan en we zullen de Vader zien. Wie mij gezien heeft, zei de Heer Jezus, heeft de Vader gezien. Ik denk niet dat er veel verrassing is. We zien echt de schittering van de Heer Jezus bij de Vader, maar ook omgekeerd. En daar in het huis van de Vader, waar nooit een engel is geweest, waar ook nooit de Satan enige invloed heeft gehad, waar nooit iets aangetast is, waar alles subliem is, volmaakt is, schitterend is, onaangetast is, daar gaat de Heer Jezus ons vertellen welke liefde hij voor ons heeft gehad. Daar worden we deelgenoot van dat heilsplan. Daar krijgen we informatie uit de bovenste hoek, de allerhoogste plank, over dat heilsplan van Yahweh om jou en mij, om ons te redden en dat te doen op een manier zoals in de Bijbel staat. Door hem, de Heer Jezus, vlees en bloed te laten aannemen, hem in de moederschoot te laten komen en hem in Bethlehem te laten geboren worden. Onvoorstelbare heerlijkheid. En alles wat dwaasheid is voor de mensen, dit kan toch niet op zo'n manier, dit is toch te gek of zo, dat is voorbij. Dan krijgen wij die geweldige heilsplannen geopenbaard. Nou, ik verlang ernaar, op het puntje van mijn stoel. Ik weet niet of ik een stoel heb daar. Maar ik wil ook wel op mijn knieën liggen, als ik die nog heb. Ik weet niet of vlees en bloed daar nog in die zin functioneel is zoals het nu is. Dat weet eigenlijk niemand precies. Maar wel dat we daar heel bewust zijn. Dat we kunnen denken, dat we kunnen horen, dat we iets kunnen zeggen, dat we iets kunnen doen. En dan gaat de Vader en dan gaat de Zoon en dan gaat de Heilige Geest ons vertellen wat het heilsplan van God, wat het reddingsplan van God behelst. En dan komen we erachter, schrik niet, dat de gemeente niet een soort eindbestemming heeft. Dus uiteindelijk komen we daar, zoals we op weg zijn. En ja, de eindbestemming is dan het huis van de Vader. Nee, de oorsprong van de gemeente is daar. Dus niet de eindbestemming alleen, maar daar is het begonnen. Daar is een plan uitgedacht waar u en ik in passen, in zitten. En dat is Gods oorspronkelijk idee om u en mij bij hem te laten komen. Dit is moeilijk, ik weet het wel. Ja, als je nu maar weet dat je gelovig bent, of dat de schuld weg is, dat de zonden vergeven zijn. Halleluja, natuurlijk, blijven we zeggen, elke dag, alsjeblieft, hou niet op. Bedank God, bedank de Heer Jezus daarvoor. Maar dat is niet het hoogste. Die schulddelging moest komen omdat de mens fouten ging maken. Maar uw heilsplan ligt van voor de schuld kwam. Voor de grondlegging van de wereld. Voordat Adam en Eva in de fout gingen. Voordat er überhaupt iets misging. Was het heilsplan van God ook zodanig dat u erin een plekje had. Als u gelooft in de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Bent u niet nieuwsgierig om eens naar achter de schermen te kijken. Waarom op deze wijze? Waarom zo'n baby? Waarom in de moederschoot? Waarom in een kribbe? Waarom aan dat kruis? Waarom die afschuwelijke veroordelingen van Herodes, van Pilatus, van de schriftgeleerden en fariseeën, van de soldaten? Waarom? Waarom? En dan blijkt dat het geen andere route was. Dat krijgt u uit de doeken gedaan. Daar. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik verlang daarnaar om erachter te kijken. En dan, ja, dan kun je alleen maar perplex komen te staan. Zo onder de indruk zijn dat je nou weer knalt van vreugde, van blijdschap. Maar ook van aanbiddingen, van grootmaken. Heer, we prijzen u, geweldig. Wat een denken, wat een gedachte, wat een oorsprong. U en mijn oorsprong ligt van voor de grondlegging van de wereld. Probeer het eens. Ja, we kunnen dat niet pakken. We kunnen niet eens 1000 jaar vooruit kijken. En 1000 jaar terug is veel te kort. Dus we hebben niet eens de capaciteit vaak om dit te pakken. En toch, de Bijbel zegt het echt. En daar komen we niet aan toe. Daar had de duivel iedere keer overwinning. Want hij wil zo goed mogelijk proberen om je daar zo ver mogelijk vandaan te houden. Maar als je je daarmee bezighoudt, is er alleen maar lofprijzing, is er alleen maar aanbidding, is er alleen maar grootmaking van de Heer. En als je zo druk bent met jezelf en met je auto en met je, nou, vul me wat in. En met de zorgen van het leven, met de wereld om ons heen die ons bespringt. Of politiek, die denken dat ze het via het milieu moeten doen. Dit is het niet. Het is zo schitterend dat je eindelijk een blik achter de schermen kunt krijgen. Iets ervan kun je nu proeven, vanavond misschien ook. Maar dan kun je eindelijk doorgronden wat er allemaal in het hart van de Vader, in het hart van de Heer Jezus is geweest, om jou en mij daar te brengen. En waarom? En hoe? En dan blijkt ineens dat de route die ze gekozen hebben de dwaasheid van het kruis is, ja. Dat zegt de wereld, de dwaasheid van het kruis. Voor de Grieken een ergernis, voor de Joden een dwaasheid. Maar Gods wijsheid wordt daar geopenbaard. Job heeft er naar gezocht. Ik heb dat vaker geciteerd. Hoofdstuk 28 van dat prachtige Bijbelboek van hem. Job 28. Zoeken naar de wijsheid. Dat moet iets zijn, maar ik snap het niet. Ik kom er niet bij. Ik zoek overal, maar ik vind het niet. Niemand helpt me. Niemand hielp hem. En het is voor goud niet, met goud niet te betalen. En met zilver ook niet. En kostbare juwelen helpen ook al niet. Dat zegt Job allemaal. Allemaal in dat ene hoofdstuk. Schitterend hoofdstuk. Over, er moet iets zijn waar ik niet grip op heb. Waar ik niet bij kan. Job weet het niet. En dat blijft ook ongeveer zo. Alleen als de Heer met hem gaat spreken, dan zegt de Heer, moest luisteren, Job, laat dat maar aan mij over. Dat regel ik wel. In het laatste stuk van dat prachtige Bijbelboek. Spreuken 8, 9, ook vaak geciteerd als ik het daarover heb. Want dan blijkt ineens dat Salomo, dat is dus die meest wijze koning die er ooit geweest is, die meer heeft gezien dan wie dan ook, die alles mocht doorgronden en alles kon beoordelen. Hele bijzondere wijsheid had hij, die bijzondere koning. Heeft ook spreuken gemaakt, spreuken 8 en spreuken 9. En dan zegt hij, weet je, die wijsheid van God, waar je naar op zoek bent, waar je achter zou willen kijken, dat blijkt een troetelkind bij de Vader te zijn. Ja, maar dat is echt apart, hoor. Dat is echt apart. Dat is dus niet een soort bodybuilder of een groot iemand met macht en een enorm leger. Maar dat is iemand, een troetelkind bij de Vader. En dan bent u in het huis van de Vader. En dan denkt u, ja, dit snap ik. Nu snap ik het. Dan ziet u die troetelkind. Dan ziet u hem, de Heer Jezus. Die op dat prachtige, onnavolgbare wijze dat werk is gaan volbrengen. En dit schitterende werk heeft gedaan. In het Vaderhuis. Daar zult u het geheim, zoals ik het zo pas voorlas, van uw liefde ontvouwen. Dat is toch een geheim, dat is een mysterie, een verborgenheid. Maar het is wel een geheim die ons eeuwig verblijdt. in het hemels heiligdom. Dat is wat ons daar overkomt. Dus wat doen we daar? Achter de schermen kijken is mijn eerste opmerking. Achter die geweldige raadsbesluiten van God mogen kijken. En tot de conclusie komen dat het onvoorstelbaar is. Ik zal u er iets van voorlezen. Uit de brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 3. Efeziërs hoofdstuk 3. Ik wil er niet van woord tot woord iets over zeggen. Maar als Paulus ons meeneemt in Efeze om te vertellen, ja, voor de grondlegging van de wereld, toen en toen en toen en zo hoog en nog meer en nog meer en nog meer. Dan komt hij in hoofdstuk 3 vers 14 tot een soort conclusie. En zegt hij, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader en voor onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Leest u het voor uzelf maar door. 19. En de liefde van Christus zou kennen. En de kennis die de kennis te boven. Dan het geheim van Gods, van zijn liefde is ons daar geopenbaard. Dat probeerde ik voor te lezen. Maar dan zullen we die liefde kennen. En zullen begrijpen. Maar die liefde van Christus die gaat de kennis te boven. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. En hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat we bidden of denken, vers 20. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Dan kan het niet anders als je zegt, we willen u prijzen, we willen u groot maken, we willen u bejubelen. Hem is de heerlijkheid in de gemeente. Niet wij krijgen dan de eer, maar hij krijgt de eer door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is een schitterende afsluiting van wat ik nu net bedoelde te zeggen. In het huis van de Vader maken we dit mee. En ik denk dat u dan zo van ondersteboven bent dat het u nooit meer loslaat. Nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Zeggen sommigen, dat was een beetje moeilijk. Ik kon er niet zo goed bij, het was een beetje te hoog gegrepen. We zijn ook niet van die giraffen, van die gelovigen die zo hoog op hun poten staan. We zijn meer van dat kleine spul. En dat voer hangt dan een beetje te hoog voor ons. En dan vinden we dan nog een leuke grap, als we dit zo zeggen. Terwijl Paulus zegt, jullie hadden naar de tijd gerekend al lang leraars moeten zijn. Maar jullie hebben steeds niet opgelet. Iedere keer heb je al die opgaven weggeschoven. Ja, als je maar gered bent. Nou, dat klopt, amen. U bent gered door het geloof in de Heer Jezus, als u gelooft. En dat mag je elke dag belijden. Moet je ook eigenlijk doen. Maar hij wil u veel verder brengen. Hij wil u invoeren in zijn hoogte en in zijn diepte. Het vaderhuis. Stel dat u nog even weer teruggaat, net als de vorige keer. Van het vaderhuis gingen we naar de hemel. En daar wil ik ook een tekst mee voorlezen uit Hebreeën 9. Misschien wilt u die opzoeken. Hebreeën 9. Daar hebben we op hetzelfde moment een flinke kapstuk wat we daar gaan doen. Hebreeën 9. Hebreeën is een ander woord voor de familie uit de Joodse gelederen. Die worden ook de Hebreeën genoemd, maar dat wist u allemaal. Hoofdstuk 9. Het gaat me om vers 3. Spreek het over de tabernakel. Vers 2 wordt dat ook genoemd. Er was immers een tabernakel ingericht. Maar vers 3. Maar achter het tweede voorhangsel, en dan kwam je in het Heilige der Heiligen, in de tabernakelstudies, in de tabernakelsetting, als je dat ooit gezien hebt of bekeken hebt, en plaatjes gezien hebt, was het gedeelte van de tabernakel dat het Heilige der Heiligen wordt genoemd. En wat staat daar? Met een gouden wierookvat, de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze, er staat niet eens de ark, hoor, dat staat cursief in deze herziende statenvertaling. Dat staat dus niet in de grondtekst. In deze, dus het kan net zo goed in die ruimte zijn. In het Heilige der Heiligen zijn. Lagen de gouden kruik met het manna. En de staf van Aaron die gebloeid had. En de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen we nu niet stuk voor stuk spreken. Maar Paulus zegt later, en ook al eerder, eigenlijk kon je dat nog niet zo behappen, kon je dat niet zo meepakken. Het is een beetje te moeilijk misschien. Maar stel nu eens dat u zich een klein beetje kunt voorstellen van, ik ga die tabernakel in. Er is een hele tijd geleden een 1-op-1 model geweest bij het kasteel Rederoord. En daar kon je een bezoekje maken en dan kon je naar binnen. Datzelfde model staat nu in de buurt van Eilat in Israël. Precies hetzelfde model, ook van dezelfde bijbelschool. En toen wij 50 jaar getrouwd waren, hebben wij onze kinderen meegenomen voor een reisje naar Israël. Kinderen en kleinkinderen. Ik denk, wat zal ik ze geven? We hadden ons huis verkocht en er was enige reserve. Ik denk, wat ga ik nu doen? Ik ga investeren in de kinderen. Ik heb ze meegenomen naar Israël. Ik denk, dat wat mij kostbaar is, wat mij dierbaar is, dat wil ik overgieten. Dat wil ik eigenlijk er wel in pompen. En ik heb mijn uiterste best gedaan om in een dag of 10 zoveel mogelijk van het land en van de dingen van de Heer Jezus te vertellen. Onder andere een bezoek aan die tabernakel. Ik ben met ze naar binnen gegaan, in het heilige der heiligen. Ik weet nog hoe ik me toen voelde. Natuurlijk, het was een model, het was nagemaakt, dat is helder. Maar wat zie je dan? Het wierookvat. Al de geurigheid, al de kleurrijkheid in de geuren van de Heer Jezus. Elke dag werd er van die schitterende reuk gebracht. En het werd in het heiligdom gebracht, maar het werd ook in de tempel geroken. Niemand mocht dat voor zichzelf gebruiken. Het was geen aftershave die je ook voor jezelf kon kopen. Of een parfum die je zou kunnen smeren of zou kunnen spuiten. Nee, dat was niet toegestaan. Alleen, dit was alleen voor hem. Die geur. Oh, wat komt u doen in de hemel? Ik wil zijn geur graag ruiken. De geur van Christus. Ja, die tekst kent u. Wij mogen een geur van Christus zijn. Maar hebben u zich ooit afgevraagd, hoe ruikt die geur dan? Is moeilijk voor mij om dat precies te vertellen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als Psalm 45 zegt dat zijn kleding is als geurige stoffen. Dus dan heb ik het niet over wol of linnen of zo. Maar dan is zijn kleding geur. Dat is zijn geur. Dat is een hele aparte benadering. De koning die daar is. Daar kom je dan en dan zie je dat gouden wierookvat. Dat is van alles mee gebeurd. Op de grote verzoendag is er wat mee gebeurd. Maar ook als er opstand was, heeft Aaron met die gouden wierookvat tussen de doden en de levenden gestaan. En zelfs in het boek Openbaring kom je dat tegen. Dat reukwerk wordt genomen om het oordeel af te wenden. Christus. Maar ook dat het te maken heeft met het gebed. Amen. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Ook dat. Maar je komt erachter dat hij daar is. En dat zijn geur daar is. En dat zijn liefelijkheid daar in de hemel is. Dat het om hem gaat. Als u mij vraagt, wat zullen we daar doen? Nou, verbazingwekkend snuiven. Goed, raar gezegd, maar u voelt wat ik graag kwijt wil. Die geur, die bijzondere geuren van hem opsnuiven en je daarin verheugen en je daarin bijzondere vreugde vinden. Maar verder is daar de Ark van het Verbond. Dat betekent dat daar een soort afbeelding is van het vlees geworden woord. Hoe zou ooit God te midden van zijn volk hebben kunnen wonen zonder een omhulsel? Dat was ondenkbaar. Niemand kon God zien en leven. Als die twee stenen tafelen bekeken werden, ook door mensen die later in de tijd van David de deksel eraf tilden en daar binnen keken, die zijn gelijk gestorven. Niemand kan God zien en leven. De eerste keer heeft Mozes die stenen tafelen kapot gegooid. Anders was het hele volk kapot gegooid. Gegarandeerd. De tweede keer mag hij die twee stenen tafelen halen, maar eerst een kist maken, eerst een ark maken. om die twee stenen tafelen, de 10 woorden, om die daar in die kist te leggen. En als er profetisch staat van de Heer Jezus, uw wet is in het midden van mijn ingewand, dan heb je daar iets van. Hij, wat de wet onmogelijk was, heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Maar je ziet het daar. Ja, je zag hem al staande als verslag. Maar dat is hier dus de ark van het verbond. De details zijn bijzonder, daar mag je over nadenken. Het is de moeite waard hoor, echt. Ik bedoel dat niet omdat het deze keer uit mijn mond komt. De ark van het verbond geheel met goud overtrokken. En dan de gouden kruik met manna. Dan kom je erachter in de hemel. Als je één keer daar in het heilige der heiligen komt. Dat God altijd voor je gezorgd heeft. Dat er elke dag zorg van hem was. Die gouden kruik met manna. 40 jaar lang. De hele woestijntocht door. Elke dag manna. Nou, het zou bederven als God dat niet een speciale plek zou hebben gegeven. Wat is gebeurd? En dan zie je dat God bijzonder is. Heer, we prijzen u, we danken u, we eren u, we aanbidden u, we maken u groter elke dag. Elke dag had genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt een tekst. Maar u weet dat God er voor u is en dat hij voor u zorgt. Dat u nooit, nooit uit zijn aandacht ontsnapt. Nooit, never. Nooit. Amen, Heer Jezus. Gouden kruik met manna. En dan de staf van Aaron die gebloeid had. Daar ziet u de levensboom. Die komt u in het laatste Bijbelboek. Ik ga er straks over door. Tegen die levensboom. De boom des levens. Al die stukken hout die daar neergelegd werden, waren er 12 in totaal. Ze waren allemaal dood en dor. Het waren al staven waar je gewoon mee liep en waar je iets mee deed. En die 12 staven die lagen er de volgende dag nog. Alleen één staf had in één nacht voor het aangezicht van de Heere in het heilige der heiligen ineens gebloeid. Een amandelboom. De amandelboom bloeit. Dat is zo prachtig. Dat komt in prediken niet zomaar uit de lucht vallen. Als alles misgaat, ogen, oren, handen, voeten. Alles trilt, alles gaat weg. Het wordt allemaal minder. Maar alleen iets enige positieve is, de amandelboom gaat bloeien. Het nieuwe leven breekt aan. De nieuwe tijd is er. En wie is die levensboom? Wie is die amandelboom die gebloeid heeft en vruchten voortbrengt? Het is mijn heiland. Het is de Heer Jezus. Oh ja, dat zie ik daar. In het heilige. Je komt binnen. En je hebt hier in één tekst, met een paar versen maar, twee teksten. En de staf van Aaron. En dan zie je ook nog de stenen tafelen die daar in de ark hebben gelegen. Dat betekent dat de wet, de 10 woorden van God nog steeds heilig zijn. Dan komt u daarachter. Dan komt u vandaag ook achter. Dat is niet weg te poetsen. Daarvan kun je niet zeggen dat is achterhaald. Wij leven nu in de tijd van genade, dus de wet doet er niet toe. Nou, die doet er wel toe. Alles wat God ooit gezegd heeft en gedaan heeft, dat doet er toe. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Niks, nul. Geen titel of jota, zegt de Heer Jezus, daarvan zal verloren gaan. Dat blijft. Als u oog in oog zou komen staan van nature, van huis uit, gewoon zoals mens, dan zou u verloren zijn. Maar omdat de Heer Jezus die wet in zichzelf wilde volbrengen, gaat u vrij uit. En dan staat u daar in de hemel. Nou, we hebben vorige keer gezegd, dan ga je de Heer Jezus vanzelf prijzen. En dan ga je hem een nieuwe lied toezingen. Ga je een beetje citertje. We hebben allemaal zo'n citertje gekregen, zo'n half gitaartje of zo. Ik weet niet hoe ik het noemen moet, maar zoiets. En dan ga je hem prijzen. Dan ga je hem bedanken. Wat doen we in de hemel? Erachter komen wat de laatste besluiten van God zijn. Wat de liefde van God is. En wat de wijsheid van God is. We komen daarachter als we in de hemel komen, hoe Gods heilsplan gestalte heeft gekregen in de loop van de tijd, in de loop van de eeuwen. Kom je daarachter? Je wist het al. De vorige keer zijn we dus van de rechterstoel naar het vaderhuis en toen naar de hemel, dit stukje gegaan en toen zijn we naar de bruiloftzaal gegaan. Daar gaan we nu wat over lezen. Ik wil met u graag lezen iets uit Openbaring 21... Ik denk dat u het kent, omdat het misschien wel vaker gelezen wordt. Openbaring 21. vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden vol van de zeven laatste plagen kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En ze had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen, jaspis. Er zat een grote en hoge muur met 12 poorten en bij de poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Die poorten, 3 poorten op het oosten, 3 naar het noorden, 3 naar het zuiden en 3 naar het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten, met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. Hij neemt de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte, lengte, breedte, hoogte, kubus dus, waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Ik sla het over 21. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de volkeren of de naties zullen zalig worden, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin, dus denk ik niet goed, het moet tot haar zijn, tot, ze brengen dat in de richting van die stad. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. Al wat onrein is, zal hem niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En in het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt van maand tot maand. Geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. De troon van God en van het Lam zal daar zijn. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Wat doen wij straks? En nou komt het moeilijkste stuk van mijn toespraak. Want het is misschien niet zo makkelijk. En toch, misschien wilt u proberen om mij te volgen. Ik bid echt dat de Heilige Geest u voorlicht en u een verlangend hart geeft, maar ook ruimte geeft in uw geheugen, in uw denken, om dit in uw hart te plaatsen. Makkelijk is het niet. Want u hebt misschien ook gehoord dat in het boek Ezechia sprake is van een Jeruzalem straks, waar de Heere is en waar een stroom van water uitkomt en waar een tempel is, waarvan alles gebeurt. Misschien heb je Jesaja 60 ooit gelezen, dat de muren heil brengen en de poorten lof en dat er geen nacht meer is. En dan komt u in de war, denk ik. Want we worden een beetje gemakzuchtig en dat komt ook doordat mensen ons die kant opduwen. Want ja, Het gaat hier om een soort beeldspraak. En dat moet je er niet letterlijk nemen. Nou, het valt ook niet zo letterlijk te begrijpen. Maar het is geen beeldspraak die je niet letterlijk zou moeten nemen. In die tijd, als dit gaat over de tijd dat het duizendjarig vrederijk begint. We zijn in de hemel. En aan het eind, dat is een periode van 3,5 jaar. In de tijd dat wij in de hemel de eerste voorzichtige ontdekkingen doen, is het op aarde een puinzooi, de grote verdrukking. 3,5 jaar. Aan het einde van die grote verdrukking wordt de valse bruid ontmaskerd. Ik had dat de vorige keer met u. Dat gaat weg. En dan kan de bruiloft van het lam, de bruid van het lam, zichtbaar worden. Aan het eind van die moeilijke periode, vlak voor het duizendjarig vrederijk. En dan gebeuren er in no time, in hele korte momenten, ontzaglijk veel dingen. Volgens het boek Ezechiël is er dan een stad hier op aarde waar een tempel gebouwd is en waar de Heer ook zijn intrek neemt. En de heerlijkheid van God in het boek Ezechiël, een heel groot fenomeen, een heel belangrijk thema. In hoofdstuk 1 al, weet je wel, die hemelwagen, de heerlijkheid van God. Dat wordt de heerlijkheid van God genoemd. In de Bijbel. En in hoofdstuk 8 en 10 en 11 en 43. Die heerlijkheid van God vult dat huis in Jeruzalem. Dat is het Jeruzalem op aarde. Heel precies. Er zijn stammen, 12 stammen, hebben allemaal een deel. De Heer heeft daar ook een deel. En uit die tempel komt dan een zegenstroom. De tempelbeek van Ezechiël 47. Eerst tot aan je knieën, tot aan je enkels, dan tot aan je knieën, dan tot aan je lenden. En op een bepaalde manier kun je erin zwemmen. Ik bedoel, dat zijn de beelden die u misschien hebt ooit gelezen. Maar probeert u het dus. Hoe zou uit die tempel een stroom van water komen? Dat komt omdat er boven die tempel nog iets is. Dus boven de aardse tempel, waarin een altaar is, is ook iets wat het heilige Jeruzalem genoemd wordt. Maar daar is geen tempel in. Lazen we dit. Boven dat aardse Jeruzalem hangt, ik zeg het maar even zo, omdat ik het eigenlijk niet anders duiden kan, een glorieblok van enorme omvang. Van hier tot aan Madrid hebben geleerden ooit uitgerekend. Schitterend, één groot juweel. Dat is het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En is dat een stad? Ja, dat wordt als een stad gezien, als een stad. Maar is het ook een stad? Nee, het is de bruid. Het is de bruid van het lam. Nadat u getrouwd bent, sorry voor het woord, nadat u de bruiloft van het lam hebt meegemaakt en de Heer Jezus zich aan u verbonden heeft voor eeuwig en voor altijd, komt u met hem uit de hemel. Is het vaderhuis dan weer voorbij? Nee, dat blijft u. Daar blijft u wonen. Dat gaat nooit weg. Maar u komt uit de hemel. En u hangt als een wolk van getuigen boven de stad die op aarde weer ingericht is, waar zelfs een tempel in is en waar God gediend wordt, waar priesters, de zonen van Zadok, bezig zijn op het grote altaar en waar ze elke dag zijn. Kijk, 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 heb je die priesters weer met het al hier op aarde. Maar u en ik, wij zijn die stad. Wij zijn die stad die uit de hemel komt. Niet wij wonen in die stad. U bent dat. En dat is moeilijk. Er zijn ook liederen die ons in de war brengen. Als we zingen van, nou ja, die gouden straat, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Nee, dat lied, dat is mooi, dat begrijp ik. Ik zing het ook graag met u mee, maar het klopt niet. Want u bent die stad. U bent die heerlijkheid van God. U bent die Shechina, die heerlijkheid van God. Die heerlijkheid van God die al in de dagen van Mozes en Aaron zichtbaar werd in de wolkolom. Dat was op het heilige der heiligen een soort pluim, een soort pilaar, een soort zuil, kolom, zo wordt hij genoemd, wolkkolom, dus niet zo breed, maar een kolom. En dat waaide uit boven de hele legerplaats van de Israëlieten vroeger. Al die Israëlieten, een paar miljoen, hebben permanent 40 jaar lang in de schaduw van de Almachtige geleefd. Echt, het is niet anders. Letterlijk onder de schaduw van de Almachtige in die hele woestijn toch. Dat wordt de heerlijkheid van God genoemd. En die heerlijkheid van God is in Jeruzalem geweest. Maar omdat zij het niet goed deden, is die weggetrokken. En komt weer terug in de dagen van Ezechiël. Althans in de profetie van Ezechiël. Hij is nooit meer teruggekomen. En die Ezechiël mag profeteren dat er dan weer een wolk komt. En dat er weer een kolom is. Probeert u dus. U en ik hangen daarboven in een enorm blok juweel. Gigantisch. En u hebt de heerlijkheid van God. Nog sterker, ze had de heerlijkheid van God. Daar bent u. En dan hangt u daarboven. En uit die heerlijkheid van God, die boven dat aardse Jeruzalem hangt, komt een zuil, een soort kolom. En dat rust op de plek waar op aarde een tempel staat, waar het heilige der heiligen is. En waar de Heer Jezus ook is. Dan. Uit die stad, uit u en mij, komt dan een stroom van water. Dat vloeit naar Jeruzalem beneden. En vandaar vloeit het als een tempelbeek in oostelijke richting en in westelijke richting. En overal waar die stroom komt, is er genezing. Is er terugkeer. Dit prachtige schouwspel vergeten we. Want we vergeten één bijzonder belangrijk ding vaak. We denken aan Israël, toen, in de woestijn, later. Ja, ze hebben het niet goed gedaan, maar ze komen terug. We hebben Ezechiël 36, 37, dal van dode doosbeenderen. Ze komen weer tot leven en dat gaat weer geboren. En dat klopt, dat gaat er gebeuren. Maar uw en mijn oorsprong is niet Israël. Uw en mijn oorsprong ligt van ver daarvoor. En we komen oorspronkelijk dan, zoals de oorsprong is, uit de hemel. En die straten van goud, die zijn niet, daar loopt u niet, want u bent dat. U bent dat middel, dat vehikel, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. U bent dat geweldige onderdeel om Gods heerlijkheid daar te tonen. En in die straten van die nieuwe Jeruzalem, daar zijn ook mensen. Ja, wie zijn dat dan? Dat zijn de oud-testamentische heiligen, die horen niet bij de gemeente. En ook de grote schade die niemand tellen kan, die horen ook niet bij de gemeente. Maar die komen daar met u. Die wandelen wel mensen. Maar u werd alleen getekend als het middel, als het instrument van God om zijn glorie te tonen. En dan is dit een hele bijzondere stad, Straten van Goud. Alles is transparant. Er is niks aan politiek gekonkeld bij. Ze zeggen van de politiek vandaag, politiek is ongeveer hetzelfde als met woorden verbergen wat je eigenlijk zou willen zeggen. Dat is een hele oude spreuk, maar dat betekent, ze kletsen maar en weg. Maar dat is dan niet meer. Alles is transparant. Doorzichtig. Als doorzichtig glas. En daar, u bent nog een heel bijzondere. Misschien moet ik het woord, ik wou het liever niet noemen, het woord medium. Maar dan echt in de positieve zin van het woord. Een soort medium van God. Waardoor deze mensen ook lopen, wandelen. En de heerlijkheid van God, die glorie van God, daar komt. De straat van goud. Poorten. Allemaal uit één parel. En waarom dan? Waarom staan nu de namen daarop van de 12 stammen van Israël? Sommigen zeggen, ja, zie je het wel, het is toch uit Israël. Nee, het fundament van die muur, waar ook die poorten in zitten, zijn de 12 apostelen van het Lam. Het fundament is niet Israël. Ik ben Israël-minded, alsjeblieft, begrijp ik. En ze hebben een prachtige toekomst. Maar totaal anders dan wat u denkt. Maar in één parel, daar staat Juda op. Of Benjamin, of een andere naam. We hebben in Nijverdal een straat, dat heet de Rijsense Straat. Daar wonen wij toevallig. Maar waarom heet dat nu Rijsense Straat? Nou, omdat dit in de richting van Rijzen gaat. En in Almelo hebben ze Nijverdalse weg. En hier hebben ze verschast ook Oorststraat. In Amsterdam, de Haarlemmerweg, Haarlemmerdijk, dat gaat in de richting van Haarlem. Zal ik het anders zeggen? Er komt iets naar beneden van de glorie van God, van de majesteit en de schittering van je weg. En dat gaat die kant op. Juda wordt door die ene parel bereikt. Dus middels die ene poort gaat de stroom van zegen naar Juda, naar Benjamin, naar Issachar, naar Zebulon, naar Naftali, naar Dan. Dus allemaal die poort. Als u nu in Jeruzalem bent, dan heb u een Damascuspoort, bijvoorbeeld. Is dat Damascus daar? Nee, wel nee, in de verste verte niet, maar het was vroeger de route naar Damascus. Zo zijn die poorten voorzien van die namen. Die namen hebben te maken met de richting waarin de zegen gaat. Alle kanten op. En u bent het middel. Als u mij vraagt, wat doen we daar in de hemel? Ja, dat is nogal wat, ja. Dat is nogal wat. Met hem regeren, met hem heersen. Als hij verschijnt, verschijnt u ook, want u bent één met hem. Hij is incompleet zonder u. U bent de volheid, de completering van hem. Dit is misschien wat te hoog voor u. Maar niet voor hoog om het op te slaan en om het vannacht nog een keer te repeteren. Gewoon voor jezelf. En dan de vraag te stellen, Heer Jezus, wie bent u toch? Dat gaat komen. Dat nieuwe Jeruzalem komt van God door de hemel. En dat is de bruid. Ik zal u de bruid tonen. Dan moet je wel op een hoge en een verheven berg zijn. Als je de valse bruid wilt zien in het boek Openbaring, moet je in de woestijn zijn. Zand, zand en nog een zand. Maar als je dit wilt zien, moet je op een hoge en een verheven berg zijn. Moet je omhoog gevoerd worden. En dan zie je wat de schittering is van het heilsplan van Jehovah. En u en ik worden gebruikt om dat heilsplan van hem uit te voeren. Op dat moment is de Heer Jezus hier op aarde. Hij is ook bij ons, want de troon van God is er ook. En het Lam is onze lichtbron. En God is ons licht. Maar hij is ook in Jeruzalem, zegt het boek Ezechiël. Die poort, die ene poort, die moet alleen maar voor hem gebruikt worden. Daar is afstand. Een tempel duidt altijd van, er is een bepaalde categorie die iets dichterbij mag komen, maar de rest moet op afstand blijven. Maar in het Nieuwe Jeruzalem is geen tempel, dus er is geen afstand tussen ons en Yahweh. Er is geen afstand, deelgenoot van de goddelijke natuur, schitterende nabijheid, schitterende harmonie. Het is onvoorstelbaar heerlijk wat u hebt. Alleen beneden op aarde, ja, dat is nog wel een tempel. Daar zijn alleen de zonen van Zadok ook bezig. Maar die mochten ook even ruiken aan die ene ingang. Maar die moesten dan langs een andere ingang naar binnen gaan. Leest u het boek Ezechiël? Moeilijk boek, ik weet het wel. Maar dat hoort hierbij. Dat boek Ezechiël gaat over de aarde. En dit gaat vanuit de hemel. Paulus heeft ons geprobeerd naar de hemel te brengen. De opname van de gemeente, apostel Paulus. We gaan van hier, we gaan naar hem, we gaan hem tegemoet in de lucht. En Johannes, de apostel Johannes, brengt ons vanuit de hemel weer naar deze aarde. Dus het is het omgekeerde. Dus de dienst van Paulus die kant op en de dienst van Johannes vanuit de hemel weer terug deze kant op. En we zullen daar in het duizendjarige vrederijk samen met de Heer Jezus dienen, eren, zegenen, prijzen. Lofprijzen, sturen. Ik weet, de Satan is dan gelukkig gebonden. Dus al die kritiek is dan verstomd. En dan mag je eindelijk voluit praten over hem. Helemaal. De duivel is in diezelfde tijd gebonden. Daar ga ik de volgende keer iets over zeggen. Als het over Israël gaat. Maar die dingen samengevoegd vindt u allemaal terug. Als u mij vraagt, wat doet de gemeente dan? Dan denk ik, nou, dat is nog wel. Als het om lofprijzing gaat, dat zei ik de vorige keer, dan zullen de muziekinstrumenten schallen. Dan zal de muziek van Bach klinken. Ik noem maar even één. Omdat dat misschien wel algemeen geaccepteerd is. Maar ook andere muziek. Voor hem. En u zingt voor hem. U zingt niet meer voor ons, ook niet voor de groep. Ook niet omdat u zo mooi kunt. Maar om hem te eren. En hij gaat naar hier. Hij komt terug. Hij wil zijn volk Israël opnieuw aanspreken. Hij wil opnieuw beginnen met hen. Het is een offer. En hij is daarbij. De Heer Jezus. En u bent zo nauw met hem verbonden. Dat u meegaat. U wilt ook niet anders. Maar u kunt ook niet anders. Want u hoort bij hem. En zo wordt u gezien als een vehikel, als een instrument van God uit de hemel neerdalend. Met zulke glorie, met zulke prachtige uitdrukking, dat je het eigenlijk niet kunt behappen. Zo mooi. Zo komt u uit de hemel. En van daaruit is die zegenstroom verder vertolkt naar een tempelbeek. Openbaring 22, vers, de eerste vijf versen, heb ik voorgelezen. Horen bij dit stuk. Die tempelbeek. Die beek waarin bomen staan. De boom van in het midden van de straat, in het midden van die hele baan, is de boom van het leven. Maar aan weerskanten staan de bomen die elke maand vrucht geven. Of het nu elke maand vrucht is, dus allemaal appelbomen en elke maand weer een appel, weer een appel. Of dat het verschillende bomen zijn die elke maand een vrucht geven. Dus die bomen, dan die bomen, dan. Dat weet niemand. Daar zijn suggesties over, maar laat dat maar los. Wel dat er elke maand vrucht is. Dat er elke maand iets bijzonders is. En dat de kenmerkende dingen van de levensboom, dat is genezing voor de volken. Als u mij vraagt, wat zou Nederland vandaag nodig hebben? Dan zeg ik de bladeren van de boom des levens. De kenmerkende dingen van hem. De kenmerkende dingen van hem die leven heeft tot in eeuwigheid. Als je dat hebt, heb je leven. De Heer Jezus wordt zo schitterend naar beneden gebracht. En wij vergezellen hem. We zijn bij hem en met hem. En als Zacharias uitroept, weet je waar Zacharias 14? Nee, niet 14, 12 geloof ik. En hij komt, ze zullen zien op hem die doorstoken is, die teksten. En alle heiligen met u. Dus dat is ook een profetie van. Dat is een hele horde bij hem. Dat is iets bij hem. Die komen ook met hem uit de hemel. En u gaat met hem heersen, met hem regeren, met hem dienen. U bent degene die ook hier op aarde nog een taak hebt. Gezag over 10 steden, gezag over 5 steden. U pakt maar een andere tekst, Matteüs 25. Het is dan. Dan is het zover. Maar u blijft in het huis van de Vader. En u blijft dat heilige Jeruzalem uit de hemel neerdalend, als een bruid voor haar man versierd. U blijft permanent gericht op hem die u gekocht en betaald heeft. U bent de bruid van het lam en hij, het lam, krijgt alle eer. En u mag daarbij zijn, u mag het bewerkstelligen. En ik ben heel blij dat ik dat ook mag zijn. Ik heb een poging gedaan, lieve broeders en zusters, om u dit te vertellen. Ik snap best dat het niet al te makkelijk is, maar misschien pakt er iets nog uit. Overweeg het alsjeblieft. Voor Gods aangezicht. En zeg, Heer Jezus, u bent groter dan wie ook en dan wat ook. Maar ook de gemeente is meer dan ik ooit dacht. Ik dacht vroeger dat het een kaartenbak was bij meneer Kleefsman en Schilwolde in het kantoortje. Sorry hoor, dat ik die naam noem. Maar daar begon het besef te komen van dat is de kerk. Die kaartenbak. Dat is het niet. Ja, kan het ook wel zijn. Nuttige dingen. Maar de kerk is leven. U bent met hem verbonden. Door het geloof in de Heer Jezus komt de Heilige Geest in u. En dat maakt u tot een nieuwe schepping. Dan is het oude voorbij. En dan zijn de maten en de normen, maar ook de materialen anders geworden. Het is totaal anders. De Heer zegene u en mij. Amen. Vader, dank u wel. Dat u zo'n plan hebt met de Heer Jezus. Dat u zo'n plan hebt met hem. En dat we dan, als we dan in het huis van de Vader zijn, achter die plannen mogen kijken. Maar we mogen ook in het hemel zien wat het allemaal heeft gebracht in de voorbije eeuwen. En wat er over is van al die dingen. We zullen ook uit de hemel neerdalen. We zullen de Heer Jezus vergezellen. Hij komt hier op aarde. En zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg en wij hangen daarboven. Het klinkt zo raar. Maar misschien met de woorden van vanavond. We zijn daarbij. We houden onze adem in. Wat zal er gebeuren? Nou, die Olijfberg splijt midden door. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Er is berouw. Er is verootmoediging. En hij wordt geëerd. En ik verblijf mee. Omdat hij geëerd wordt. En we laten onze parel Juda los. Of Benjamin. Maar ook de andere stammen. En ze worden allemaal gebruikt om die 12 stammen te bereiken. En de volkeren zullen van jaar tot jaar naar Jeruzalem gaan om dit schouwspel te zien. Om daar Loofhuttefeest te vieren, elk jaar opnieuw. En dan kunnen we de nadruk weer leggen bij Israël, maar de nadruk mag leggen bij de Heer Jezus en bij uw Vader. U en uw Zoon hebben dat werk willen volbrengen. Daar danken wij u voor. Amen.